Thank you. Goedemorgen allemaal. Namens Kerkraad mag ik u en jou van harte welkom heten in deze eredienst van de Levensboom. Hartelijk welkom aan alle gasten hier in ons midden en de mensen die digitaal met ons meevieren. Vanmorgen zal onze eigen predikant Albert-Jan Holsappel bij ons voorgaan. En wij vieren vandaag het Heilige Avondmaal. Onze gasten die Jezus Christus belijden als redder en heer en die het Heilige Avondmaal met ons mee willen vieren, willen we daarvoor van harte uitnodigen. We gaan er daarbij vanuit dat u uw geloof in Jezus Christus in het openbaar hebt beleden en in uw eigen gemeente welkom bent aan de tafel van de Heer. De collectes zijn vandaag bestemd voor de eredienst en de diaconie. De collecte bij het avondmaal is bestemd voor United We Stand, een stichting in Nijverdal die hulp biedt in Oekraïne. Hieraan kan gegeven worden in de collectezakken of via de QR-codes achter in de kerk, via Scipio of de bank. Aanstaande dinsdag vergadert de kerkraad vanaf 7:30 hier in dit kerkgebouw. En donderdag 28 november wordt er weer een gemeenteavond gehouden. Vanaf 7:45 is er inloop met koffie en we starten om 8:00. Dus noteer deze datum alvast in uw agenda. Na een tijd van bezinning hebben Bas en Mieneke de Leeuw samen met hun kinderen Sebastian en Matthias besloten om niet langer lid te zijn van de kerkgemeente. Via deze weg willen ze iedereen hartelijk bedanken voor de fijne tijd in onze gemeente, waar zij met warme gevoelens op terugkijken. Ook willen zij ons deze zegen meegeven, die ze zelf als bijzonder fijn en troostend ervaren. Mogen je rusten in Gods nabijheid, zijn vreugde ervaren in je hart, zijn leiding vinden in elke stap die je zet en steeds meer worden wie je werkelijk bent. Wij wensen Bas en Mieneke, Sebastian en Matthias Gods zegen toe, danken hen voor wat ze voor ons hebben betekend. De bloemen gaan met de groet namens ons allemaal naar de familie Heuven. Straks na de dienst is er koffie, thee en ranja voor alle gasten en gemeenteleden. De soosruimte is ook open voor een spelletje en iedereen is daar natuurlijk ook van harte welkom. De kerkraad wenst u en jou een gezegende eredienst toe.
Goedemorgen. Laten we deze dienst samen staand beginnen. En dan zingen we een psalm die gaat over dat we bij God tot rust mogen komen. Psalm 62, vers 1 en 3. Laten we nu ook stil zijn om onze aandacht, ons hart op God te richten. En belijden dat we alles van God verwachten. Genade en vrede is er voor u en voor jou van God onze Vader, de Heer Jezus Christus, in de diepe verbondenheid van de Heilige Geest. Zitten. Laten we weer prijzen met ons lied, Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der Ere. Zullen we bidden. Heer onze God, wij eren en aanbidden u. Heer, dank u wel dat u die grote machtige God, onze God bent. Dat wij uw kinderen mogen zijn. En dat u ons beschikt ten leven, dat u ons bedoeld hebt om te leven. En dank u wel dat we mogen leven met u. Dat u uw liefde en uw kracht, uw geest met ons wilt delen. En dat we zo onze plek mogen innemen, de plek die u ons geeft. Dank u wel dat u dicht bij ons bent. Dat u ons draagt, dat u ons omringt met uw liefde. Heer, en dat is iets wat we lang niet altijd ervaren. Heer, maar zet ons er weer bij stil, Heer. Ook in deze dienst. Heer, als we luisteren naar uw woorden. Als we ook het avondmaal vieren, Heer, geef dat dat bij ons binnen mag komen en het ons mag helpen om met u te leven. Niet alleen vandaag, maar ook de week die voor ons ligt. En zo bidden we u om een zegen. Heer, laat merken dat u bij ons bent. Heer, open ons hart voor wat u wilt laten zien en horen van uzelf. En geef dat we helemaal openstaan voor u. We bidden u voor onze broeders en zusters in het geloof die ook samenkomen, waar op de wereld. Heer, geef dat uw woord mag klinken en dat mensen mag raken. En dat het dat er kracht vanuit mag gaan. En liefde. Heer, zo bidden we voor ons en voor de mensen om ons heen. Heer, zegen ons. Hoor ons om Jezus wil. Amen. De kinderen gaan straks in de Bijbelklas verder met hun projecten. Dat gaat over een brief van Paulus, een brief aan de Corinthiërs. En nu is hoofdstuk 13 aan de beurt. Dat gaat helemaal over de liefde. Zonder liefde is alles zinloos, zegt Paulus daar. En hij vertelt dan ook wat liefde is. Nou, daar gaan jullie straks meer over horen. We gaan eerst een lied zingen dat daarover gaat, dat daarbij aansluit. Liefde, blijdschap, vrede. Als inleiding op het lezen uit de Bijbel en de preek zingen we een gebed. Dat gebed dat is opwekking 755, laat ons Christus zien.
Thank you.
gaan vanmorgen een stukje lezen uit het boek Exodus. En heel dat boek gaat over een reis, gaat over onderweg zijn. God heeft zijn volk bevrijd. Ze moesten werken als slaven in Egypte. Daar werden ze mishandeld, afgebeuld, afgeknepen. En God ziet hen lijden, ziet hen zuchten. En hij vindt dat het genoeg is. En hij besluit om zijn volk te bevrijden en dus de vrijheid te geven. Maar dat gaat niet vanzelf. De koning van Egypte, de machtige farao, wil Gods mensen niet laten gaan. En dan gaat het hart tegen hart. Farao verzet zich en God pakt hem hard aan. Hij laat zien hoe sterk hij is en hoeveel hij van zijn volk houdt. En de farao wordt verslagen en ze zijn vrij. Eindelijk vrij. En dan neemt God ze mee op reis. Ze gaan terug naar huis, naar het beloofde land waar ze thuis horen. En God gaat voorop. En eigenlijk moeten ze God nog leren kennen. In het begin, de bevrijding, ja, dat was in ieder geval heel veelbelovend. Ze beginnen God inmiddels wat te vertrouwen. Maar dat vertrouwen wordt meteen weer op de proef gesteld, want God neemt hen mee de woestijn. Daar gaan we lezen, Exodus 16, dan lezen we eerst vers 1 tot 5, 13 tot 31 en vers 35. En de Schaap zal dat voorlezen.
Vanuit Elim trok het hele volk van Israël weer verder. Op de 15e dag van de 2e maand na hun vertrek uit Egypte bereikten ze de woestijn van Sin, die tussen Elim en Sinaï ligt. Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. Had de Heer ons maar laten sterven in Egypte, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen. De Heer zei tegen Mozes, ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uitgaan om net zoveel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. Daarmee stel ik hen op de proef. Ik wil zien of ze zich aan mijn voorschriften houden. Op de 6e dag moeten ze 2 maal zoveel verzamelen en klaarmaken als op de andere dagen. Diezelfde avond kwamen er grote zwermen kwartels aangevlogen, die in het kamp neerstreken. En de volgende morgen lag er overal rond het kamp dauw. Toen de dauw opgetrokken was, bleek de woestijn bedekt met een fijn, schilferachtig laagje, alsof er rijp op de aarde lag. Wat is dat? Vroegen de Israëlieten elkaar toen ze het zagen. Ze begrepen niet wat het was. Mozes zei tegen hen, dit is het brood dat de Heer u te eten geeft. De Heer heeft bepaald dat ieder ervan kan verzamelen wat hij nodig heeft. Iedereen mag er 1 omer van nemen voor elke persoon die bij hem in de tent woont. De Israëlieten deden dat. De een verzamelde veel, de ander weinig. Toen ze het namaten, hadden zij die veel verzameld hadden niet meer dan 1 omer. En zij die weinig verzameld hadden niet minder. Terwijl toch iedereen zoveel had genomen als hij nodig had. Mozes verbood om ook maar iets ervan tot de volgende dag te bewaren. Sommigen luisterden niet naar hem en bewaarden toch iets. De volgende morgen zat het vol wormen en stonk het. Mozes werd woedend op hen. Elke morgen verzamelde ieder zoveel als hij nodig had. Zodra de zon begon te branden, smolt het weg. Maar op de 6e dag verzamelden ze een dubbele hoeveelheid, 2 omer per persoon. De leiders van het volk kwamen dit bij Mozes melden. Mozes zei tegen hen, de Heere heeft dit zo bepaald. Morgen is het een dag van rust, een heilige sabbat ter ere van de Heer. Bak of kook daarom wat u wil klaarmaken en bewaar wat er overblijft tot morgen. Ze lieten dus iets over voor de volgende dag, zoals Mozes had opgedragen. nu stonk het niet en zaten er geen wormen in. Dit moet u vandaag eten, zei Mozes, want vandaag is het Sabbat, een dag ter ere van de Heer, en zult u buiten het kamp niets vinden. 6 dagen kunt u voedsel verzamelen, maar de 7e dag is het Sabbat. Dan is het er niet. Toch gingen sommigen ook op de 7e dag op zoek, maar ze vonden niets. Toen zei de Heer tegen Mozes, hoe lang blijven jullie nog weigeren mijn geboden en voorschriften in acht te nemen? De Heer heeft jullie de Sabbat gegeven en daarom geeft hij jullie op de 6e dag voedsel voor 2 dagen. Laat ieder dus op de 7e dag blijven waar hij is. Niemand mag dan het kamp verlaten. Toen hield iedereen op de 7e dag rust. Het volk van Israël noemde het voedsel manna. Het leek op korianderzaad, maar dan wit, en het smaakte als honingkoek. 40 jaar lang aten de Israëlieten manna, tot ze in bewoond gebied kwamen. Ze aten manna, tot ze de grens van Kanaan bereikten. Tot zover het woord van God.
Waarom is het leven soms zo ingewikkeld? Waarom is er zoveel lijden? Waarom gebeuren er zo vaak dingen die je helemaal niet wilt? Waarom is er ziekte? Waarom is er verdriet? Waarom is het leven soms zo ploeteren en tobben? Waarom, als God alles in zijn hand heeft en als God van ons houdt? Het zijn heftige vragen en misschien herken je ze wel. Ik in ieder geval wel. Het zijn ook lastige vragen die soms zomaar de kop opsteken. Als het allemaal wel lekker gaat en je van het leven geniet, dan zijn dat theoretische vragen. Of vragen waarmee klasgenoten of collega's je uitdagen als ze weten dat je gelooft. Als het leven voor jouzelf ingewikkeld wordt, dan zijn die vragen geen theorie meer. En dan kun je er knap last van hebben. Waarom is het leven soms zo ingewikkeld? Eigenlijk zijn dat ook vragen die spelen in het boek Exodus. Ik zei het al, dat boek dat gaat over een reis, over onderweg zijn. En die reis is geen plezierreisje. Die reis gaat namelijk door de woestijn heen. En daar kan het enorm heet worden. Er valt maar weinig water en daardoor groeit er bijna niets. En zover je kunt kijken, alleen maar rotsen en zand. Dat geldt ook voor de Sinaï-woestijn, waar de Israëlieten doorheen trekken, waarvan je hier een plaatje ziet. 1 uitgestrekte vlakte. De woestijn, dat is de plek waar het leven wegtrekt. De woestijn is ook een levensgevaarlijke plek. Als je de woestijn intrekt en je bent er niet bekend, is de kans klein dat je ooit levend uitkomt. Je overleeft alleen als je water en voedsel kunt vinden. Toch leven er ook mensen in de woestijn, Bedouïnen, mensen die de weg weten en die van generatie op generatie hebben geleerd hoe je op die plek kunt overleven. Nou, de woestijn, dat is de plek waar God zijn kinderen naartoe brengt. Hij heeft zijn volk bevrijd. Dat ging niet vanzelf, maar met een geweldige overmacht heeft God dat gedaan, omdat de farao geen stap opzij wilde doen. En nu zijn ze eindelijk vrij en nu brengt God ze niet ineens rechtstreeks naar het beloofde land, maar hij neemt ze mee naar de woestijn. Op dit plaatje kun je dat zien. Je ziet dat de kortste weg gewoon is daarboven langs de kust, maar God neemt ze mee de woestijn in. Via een omweg komen ze in het beloofde land. Waarom? Waarom moet dat nu zo? Waar is God mee bezig? En wat heeft ons dat te vertellen? Nou, over die vragen gaan we vanmorgen wat verder nadenken. De Israëlieten hebben al heel veel meegemaakt. Ze zijn als beesten behandeld toen ze slaven waren. En ze zijn door God bevrijd. Ze hebben Gods macht gezien. Eerst in de 10 plagen en daarna in hoe God afrekende met de farao en zijn leger. En inmiddels beginnen ze een beetje op God te vertrouwen. En dat zijn de eerste stapjes op weg naar geloven en vertrouwen. God gaat voorop en zij volgen hem. Maar dan brengt God hen hier, in de woestijn. Een plek waar bijna niets is, alleen zand en stenen. En nu? Ja, de woestijn, dat is de plek waar je zekerheden wegvallen. Er is niks waarop je kunt terugvallen. En dat voelen ze. Ze voelen wat ze missen, nu alles wegvalt. En blijkbaar is hun grootste zorg dat er geen vlees is. Blijkbaar is dat wat ze het eerste of het meeste missen. En hun eerste reactie is klagen. In één klap is het vertrouwen in God weg. Ja, ze hadden Gods macht gezien. Ze hadden gezien dat God hen bevrijdde. Hadden gehoord dat hij gezegd had, ik zorg voor jullie. Maar nu er geen vlees meer is, beginnen ze te klagen. En ze geven Mozes de schuld. Ze zien hem als het eigenlijke probleem. Ja, hij heeft ze hier gebracht. Zij moesten zo nodig met hem mee. Ja, zij hadden nergens om gevraagd. En nu zijn ze hier in de woestijn. Mooi is dat. Nou, laat Mozes dan ook maar zorgen voor een oplossing. En zo staan ze voor Mozes. En ze eisen van hem een oplossing. Terwijl ze natuurlijk heel goed aanvoelen dat Mozes dat ook niet zomaar kan veranderen. Waar haal je voedsel vandaan op deze kale plek waar niets groeit en waar het leven uit wegtrekt? Daar trekt ze ook nog eens een vertekend beeld van Egypte uit de kast. Ze doen alsof het daar geweldig was. Dat ze het daar goed voor elkaar hadden. Ja, daar hadden ze tenminste fatsoenlijk te eten. Daar was vlees in overvloed. Maar voor het gemak vergeten ze maar dat ze daar slaven waren. En dat ze schreeuwden om verlossing uit hun ellende. En hier zie je dat ze misschien wel bevrijd zijn, maar dat ze diep van binnen eigenlijk nog slaven zijn. Ze hebben nog steeds de mentaliteit van slaven. Ze zijn kortzichtig. Het is ieder voor zich. En ze wantrouwen Gods goede bedoelingen. En als er problemen komen, dan moet Mozes het maar oplossen. Ze zakken weg in een soort slachtoffergedrag. Ze zijn zielig, hulpeloos. Want ja, zij zitten hier en zij hadden nergens om gevraagd. En wat hen betreft waren ze net zo lief in Egypte gebleven, want daar hadden ze tenminste vlees te eten. Dat is wat ze doen, klagen. God brengt hen niet voor niets in de woestijn. Dit is de plek waar ze echt vrij moeten worden. Niet alleen maar omdat ze geen slaven meer zijn van de farao, maar ook van binnenvrij. Ze zijn niet langer slaven en dat moeten ze gaan ontdekken. En ze moeten ook die slavenmentaliteit en dat slachtoffergedrag achter zich laten. En dat is wat ze in de woestijn moeten leren. De woestijn is ook de plek waar ze God leren kennen. En dat is ook het doel wat God heeft. Door langere tijd met God op te trekken, op te lopen, leren ze hem kennen. Verderop in de Bijbel vertelt God ook dat hij er op die manier op terugkijkt. En die twee dingen gaan samen op. In de woestijn moeten ze leren om op God te vertrouwen. En als ze ontdekken dat God te vertrouwen is, dan kunnen ze ook echt mens worden. Vrij mens. Dan ontdekken ze waar het echt om gaat in het leven. En als een van die lessen in vertrouwen, geeft God brood in de woestijn. Daar op die plek waar geen eten te vinden is, zeker niet voor duizenden mensen tegelijk, zorgt God op een wonderlijke manier voor eten. Elke morgen als de dauw is opgetrokken, ligt daar in de woestijn een vreemd goedje. Zoiets hadden ze nog nooit gezien. Wat is dat? Vragen ze zich af. Nou, dat wordt ook meteen de naam voor dit wonderlijke spul. Manna. Manna betekent namelijk, wat is dat? Nou, zo gaat het dan ook heten. En met dat manna kunnen ze voedsel maken. Brood. Het manna kwam elke dag uit de hemel. God zelf zorgt op die manier voor dat ze elke dag genoeg te eten hebben. En de Israëlieten hoeven alleen maar het manna te verzamelen en er brood van te maken. En zo begint iedereen te verzamelen. De een veel, de ander weinig. En toen ze het later gingen nameten, had iedereen evenveel. En toen iedereen had verzameld, verdween het manna dat bleef liggen als sneeuw voor de zon. Niemand had te veel, niemand had te weinig. Precies genoeg voor één dag. Want wie wat wilde bewaren tot de volgende dag, ja, die kwam bedrogen uit. Want het manna was maar één dag houdbaar. Alleen op de zesde dag is er een uitzondering. Dan konden ze wel een dubbele portie verzamelen en bleef het goed tot de volgende dag. Op die manier konden ze de rustdag houden ter ere van God. En zo zorgde God op een heel bijzondere manier voor zijn volk dat onderweg was naar het beloofde land. Elke dag kregen ze van God het brood dat ze nodig hadden. Niet meer, niet minder. En God laat zien hoe hij liefdevol voor hen zorgt. Elke dag is er genoeg te eten. Maar ze krijgen het wel steeds voor één dag. En ook dat is een les in vertrouwen. Niet pakken wat je pakken kan en zorgen dat je nog wat reserve hebt voor de zekerheid. Nee, pak genoeg voor vandaag. En vertrouw erop dat God ook morgen voor je zal zorgen. En dat is een training, een test. Elke dag opnieuw. Om niet je eigen zekerheden vast te houden, maar je toe te vertrouwen aan Gods zorg. Elke dag opnieuw. Bijzonder is ook dat God niet zomaar zorgt voor kant-en-klaar brood. Nee, God geeft iets anders. Dat vreemde goedje manna, daar moesten ze zelf mee aan de slag. God geeft daarvoor ook instructies. Ze moeten het zelf verzamelen. Eén dag tegelijk. Behalve op de dag voor de Sabbat dan voor 2 dagen. En ook dat is een test. En ja, ze zakken. Sommigen kunnen het niet laten om meer te verzamelen. Maar die ontdekken dat het manna de volgende dag niet meer goed is. Het is niet meer te eten. En dan op vrijdag voor 2 dagen verzamelen. Ook al had je eerder die week ontdekt dat het maar 1 dag houdbaar is. Ook dat is een uitdaging. En zo zakken ze dus voor de test als God ze op de proef stelt. Maar bij God hoef je geen tentamens te doen en word je niet afgerekend op je resultaten. God is vol liefde en geduld. Er is altijd een nieuwe kans. Bij God gaat het er niet om dat je slaagt voor je test, maar dat je aldoende leert. En dat je uit die ervaring leert dat God te vertrouwen is. Er staat trouwens nog een bijzonder detail over het manna verteld. Het lijkt op korianderzaad, staat er in Exodus 16 vers 31, dat is heel fijn. Maar er staat dan ook dat het smaakt naar honingkoek. Heel zoet dus. God geeft niet alleen maar functioneel brood, zo van als je maar te eten hebt, ook al is dat droog brood. Nee, hij geeft het manna zelfs een lekkere smaak. Het manna is zoet. En ook daarin proef je iets van Gods liefde. Waarom brengt God zijn kinderen in de woestijn? Nou, om bij hen een proces op gang te brengen. Om hen te leren dat ze afhankelijk zijn van God. Om hen af te leren slaaf te zijn van het materiële. En dat ze uit ervaring leren om God te vertrouwen. Elke dag een beetje meer. Maar ze zijn ook zelf verantwoordelijk. God geeft het manna. Maar als ze niet hun tent uitkomen en niet gaan verzamelen, ja, dan hebben ze niets. Dus dat is de bedoeling. En zo legt God het zelf ook uit aan Mozes. Als God aan Mozes heeft uitgelegd hoe het werkt met het manna, dan zegt hij: dan zullen jullie inzien dat ik de Heer jullie God ben. Dan zullen jullie zien dat ik de Heer jullie God ben. Dus daar is het God om te doen. Dat ze juist in de woestijn leren wie God is. De God die bij hen is, die voor hen zorgt, hen nooit alleen laat en van hen houdt. Nou, ook wij zijn onderweg. Die woestijnreis is ook een beeld van ons leven. God brengt ons namelijk niet rechtstreeks naar het beloofde land, naar het paradijs. We zijn onderweg, we zijn er nog niet. En die woestijn, die hoort bij het leven. Ook wij leven in een woestijn. Soms kun je daar moeilijk wat bij voorstellen. En misschien is dat ook wel extra lastig om je dat voor te stellen in de high-tech maatschappij waarin we leven. Voor alles is een oplossing of een medicijn. En als we het nu nog niet hebben, dan werken we net zo hard dat het volgende week, volgend jaar of een aantal jaar wel is. Als we pijn hebben, dan zoeken we naar manieren om die pijn niet te voelen of te verdoven. Daar hebben we een heleboel middelen voor bij de hand. Van een paracetamolletje tot zwaardere medicijnen. Of alcohol, of drugs, of andere dingen die ons leven, het leven even niet echt laten voelen. Ja, soms voel je dat je in de woestijn leeft. Als je ontdekt dat het leven niet maakbaar is. Als je merkt dat je de boel niet onder controle hebt. Als er dingen gebeuren die je helemaal niet wilt. Als je verlieservaring hebt, een geliefde die je moet missen, of je gezondheid die afneemt, of je werk of je opleiding waar je vastloopt. Of als het leven een kant op gaat die je helemaal niet wilt. Het is gek, maar wij mensen zitten blijkbaar zo in elkaar dat we pas ontdekken dat God alles is wat we nodig hebben. Als hij ook het enige is wat nog overblijft. Pas als alle poten onder je stoel vandaan gezaagd zijn. Op de een of andere manier grijpen we als mensen ons vast aan allerlei dingen die ons zekerheid moeten geven. Ook al is het een strohalm die ons kan redden. Het lijkt wel alsof we alles liever hebben dan ons in de armen van God laten vallen. En ik denk dat dat komt omdat we als mensen niet afhankelijk willen zijn. Er zit iets in ons dat dat niet wil. Het is bijna niet te handelen om te voelen dat je geen controle hebt. En daarom hebben we graag het idee dat we onszelf wel redden. Maar dat is een illusie, iets wat we onszelf wijs maken. Want we zijn behoeftige en afhankelijke mensen. En ook al voel je dat op dit moment misschien niet zo, we zijn afhankelijk, afhankelijk van God. En soms voel je dat ook echt, dan vallen alle zekerheden weg. Vaak zijn dat heftige verlieservaringen. En die ervaringen laten je voelen dat we inderdaad nog onderweg zijn. Het leven is soms pijnlijk, verdrietig, zwaar, oneerlijk. We leven nog niet in een paradijs. We zijn nog niet op onze bestemming, het beloofde land. We zijn nog onderweg. We zijn nog in de woestijn. En juist die ervaringen kunnen heftige vragen oproepen over God en over het lijden. Waarom brengt God ons in deze woestijn? Waarom moet het nou zo? En daar is een heleboel over te zeggen. Maar één ding is heel duidelijk. Als je kijkt in de Bijbel, dan schept God geen woestijn. Als je leest in die verhalen aan het begin van de Bijbel over het paradijs, dan staat er niet dat God een woestijn heeft geschapen. Die woestijn komt pas later. Die woestijn kan ook nooit onze eindbestemming zijn. Er is meer, er is iets beters. Ik moet denken aan Jezus, die boos en verdrietig bij het graf staat van zijn vriend Lazarus. Hij voelt hoe diep het verlies is. Voor hemzelf, maar ook voor de zussen van Lazarus, Martha en Maria. En juist daar toont Jezus zijn macht om Lazarus terug te roepen uit de dood. En zo is Jezus zelf door de dood heen gegaan. Om de dood te verslaan. En als overwinnaar uit het graf naar buiten gekomen. We zijn niet bedoeld voor de woestijn. Dat is wat God ons duidelijk maakt. We zijn onderweg, onderweg naar het paradijs. We zijn nog in de woestijn. En soms voel je dat. En die woestijnervaringen, dat zijn vaak pijnlijke processen. Het is ook een persoonlijk proces dat, ondanks dat het pijnlijke is, ook diepgang kan brengen. Als je ontdekt dat God er is, ook op die moeilijke momenten en je kracht geeft. Het avondmaal dat we vandaag vieren, zet ons erbij stil dat wij de controle niet hebben. Dat we afhankelijk zijn. Afhankelijk als het gaat om ons dagelijks brood. Net zoals de Israëlieten in de woestijn. Straks gaan we weer naar voren, sluiten we aan in de rij. En houden we allemaal weer onze lege hand op. Als het op aankomt, hebben we niets in te brengen. Die lege, open hand vertelt ons dat we afhankelijk zijn. Dat is wat we leren bij het avondmaal. Het avondmaal zet ons ook bij stil dat er meer is dan alleen het materiële. Het is goed om dat te beseffen. Want het lijkt in deze wereld steeds meer te gaan om dat materiële, om het hier en nu. Als we het hier op aarde maar leuk en goed en gezellig hebben. Je leeft maar één keer tenslotte. Zorg dat je niets mist. Het leven is een feestje, maar je moet wel zelf de slingers ophangen. Als Mozes aan het eind van zijn leven terugkijkt op de reis in de woestijn, dan heeft hij het ook over het manna. En hij zegt daarover: Hij, God, heeft u voor zijn macht laten buigen. Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten. Voedsel dat u nooit eerder gezien had en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. Dus het gaat niet om brood alleen. Het gaat niet alleen om het materiële, dat wat je kunt vastpakken. Het is meer dan alleen het leven hier en nu. Besef dat God er is en dat God voor je zorgt. Vergeet niet dat je afhankelijk bent, een afhankelijk mens. God zorgt voor ons elke dag opnieuw. Besef dat je nu nog leeft in de woestijn. Dat helpt je om eerlijke verwachtingen te hebben van het leven en van God. Om het leven hier en nu niet mooier te maken dan het is. Geniet van alles wat je mag ontvangen op je reis in het leven. Maar besef dat je afhankelijk bent van God. En Hij gaat mee, Hij zorgt en Hij geeft brood voor onderweg elke dag opnieuw. Ook in de woestijn is Hij bij je. Hij staat niet tegenover je. En hij laat je niet in de steek, zelfs als dat soms zo kan voelen. En zo is geloven, op reis gaan met God. Dat is een persoonlijk proces. Steeds meer ontdekken wie God is. Ook groeien daarin. Meer geloof, meer vertrouwen, meer rust, een dieper geluk wat je kunt vinden in God. Steeds meer ontdekken dat God aan jouw kant staat, bij jou is en zich aan jou heeft verbonden met alles wat in hem is. En jou nooit loslaat, want hij laat nooit los wat zijn hand begon. In het avondmaal mag je dat weer zien, mag je dat proeven, mag je dat ervaren. Hou je lege hand maar op en laat die vullen door wat God je geeft. Proef zijn liefde voor jou in dat stukje brood en dat slokje wijn of druivensap. En geloof, hij houdt van mij. Hij zorgt voor mij. Ik ben zijn kind. Amen. We gaan een lied zingen dat gaat over het onderwijs van de Heer Jezus uit de bergreden. Zoek eerst het koninkrijk van God, waarin de Heer Jezus ons ook vertelt, het gaat om meer dan brood alleen. Besef dat er meer is dan je eigen koninkrijkje, maar zoek het koninkrijk van God. Dat is ook hoe het lied heet, zoek eerst het koninkrijk van God.
We willen dit lied graag één keer in zijn geheel met elkaar zingen en vervolgens de coupletten 2 en 3 in kanon. Deze club kan met mij doorzingen en deze club met Anne-Griet daarna.
Dus uw gelegenheid voor de collecte, modereer u en u gaat zegenen. zover. Dan gaan we samen bidden. Nog een paar mededelingen met het oog op het gebed. Vandaag is de afronding van actie Schoenendoos. Vanuit onze gemeente zijn veel dozen ingeleverd en die dozen gaan nu op reis naar kinderen in Afrika, Oost-Europa of in een vluchtelingenkamp. Nou, wat er volgt zijn heel wat stappen, sorteercentra, chauffeurs die het wegbrengen. Er moet uitgedeeld worden. We zullen bidden dat God deze dozen ook tot een zegen laat zijn voor de kinderen die ze krijgen. Verder begreep ik dat Gerard Kroeze met zijn dochter Miranda in Roemenië is namens de Commissie Oost-Europa. En we zullen ook bidden om zegen over de ontmoetingen daar en ook om een veilige reis terug. En we zullen het gebed afsluiten met het gezamenlijk hardop bidden van het Onze Vader. Laten we danken en bidden. Heer onze God, Heer, dank u wel dat u onze God bent. Dat u zich aan ons verbindt met alles wat in u is. En dat we dat mogen zien in de Heer Jezus. Die mens werd, die zijn leven gaf voor ons. Zodat wij zouden leven. Dat we mogen leven vanuit zijn liefde, maar ook uit de kracht van zijn opstanding. Heer, dank u wel dat u voor ons zorgt, elke dag. Dat u er bent. Of we dat nou altijd ervaren of niet, maar u bent er. Heer, help ons om dat te beseffen. Dat u er bent, maar ook dat we u nodig hebben. Heer, dat we niet opgaan in het hier en nu, in het materiële. Maar beseffen dat we er nog niet zijn. Dat het leven hier en nu nog niet alles is. Maar dat we onderweg zijn. Dat er meer is. Dat we onderweg zijn naar de ontmoeting met u. Naar het leven met u. Naar het paradijs wat u ons wilt geven. En Heer, u weet waar we in dit leven tegenaan lopen. De dingen waarvan we genieten, waar we blij mee zijn. Heer, waar we dankbaar voor zijn. Heer, maar soms ook de dingen die het leven zwaar maken. Die maken dat we tobben en ploeteren. Heer, dat we te maken hebben met pijn of verdriet of verlies. Heer, u kent ons allemaal en u weet dat we daarin meedragen. Ja, en soms kan het voelen dat het alleen ploeter is. Alsof we de kracht niet meer hebben om door te gaan. Heer, laat u merken dat u er bent. Dat u van ons houdt. Dat u met ons meegaat. En dat u ons kracht geeft. En help ons zo om steeds meer u te leren kennen onderweg. Dat we durven afhankelijk te zijn van u. Dat we durven te vertrouwen. Ook als dat vertrouwen soms beproefd wordt. Geef dat ons geloof daar sterker door mag worden. Heer, we willen u bidden voor de wereld waarin we leven. Heer, waar zoveel aan de hand is. Waar zoveel onrust is. Waar zoveel onvrede is. Heer, waar mensen roepen om gehoord te worden. En zich groot en sterk maken. Heer, waar ook landen en wereldleiders dat doen. Heer, we willen u bidden om uw vrede. In de eerste plaats in de harten van mensen. Maar wilt u ook mensen die macht en invloed hebben helpen om het goede te doen. Om stappen te zetten die vrede brengen. Verbinding tussen mensen. Heer, willen u bidden voor operatie Schoenendoos. Heer, dank u wel dat we ook als gemeente mee mochten doen met iets wereldwijds. Heer, en we gaan die schoenendozen op reis. En willen u bidden of u die reis wilt zegenen. Geef dat de schoenendozen op de plek van de bestemming mogen aankomen. En dat ze daar ook wat plezier mogen brengen in bij kinderen die veel minder hebben dan wij. Die misschien leven onder erbarmelijke omstandigheden. Heer, wilt u geven dat cadeau wat ze krijgen ook tot zegen mag zijn. En wilt u ook de kinderen zegenen die deze dozen ontvangen. Wil u bidden voor de Roemenië-reis van Gerrit en Miranda. Wilt u hen zegenen, goede ontmoetingen geven. Heer, geef dat het versterkend en verbindend mag werken. En geef hen ook een goede reis terug. Wil u bidden voor Bas en Hermineke de Leeuw en Sebastian en Matthias. Om een zegen over hun leven. Heer, zegen op de weg die ze gaan. En laat merken dat u bij hen bent en met hen meegaat. We willen u bidden voor Jasper Spithoff. Heer, wees dicht bij hem. En help hem in de weg naar herstel. Zegen zijn ouders, zijn broers. Heer, willen u bidden ook voor Sarah Heuver. Heer, wil ook laten merken dat u dicht bij haar bent. U wilt haar alles geven wat nodig is om te herstellen. Heer, zeg ook haar familie. Heer, wil u bidden voor Thijs in Peru en Esmee in Valencia en voor Lisa in Kiev. Heer, we willen u bidden voor iedereen die werkt in het onderwijs. Heer, best veel gevraagd, steeds meer. Heer, geef het goede. Geef wat nodig is om kinderen te zien. Jongeren te zien. En te onderwijzen in taal en in rekenen. Alles wat ze verder nodig hebben in dit leven. Heer, maar ook steeds de mens te blijven zien achter het kind, achter de jonger. Ik wil u bidden, iedereen die top met gezondheid, die zorg heeft, top met zichzelf, top met depressies, met suïcidale gedachten, met pijn, gemis, verdriet. Heer, omringen en met uw liefde laat merken dat u bij hem bent. Heer, zo leggen we alles maar in uw handen. En we bidden samen zoals we van Jezus zelf geleerd hebben. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan nu het avondmaal vieren. Het avondmaal heeft de Heer Jezus aan ons als zijn volgelingen gegeven. We kunnen dat lezen in Lucas 22. En hij, de Heer Jezus, nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei: deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken, zegt Jezus. Nou, trouw aan die opdracht van Jezus zullen wij ook nu het avondmaal vieren. En Jezus zelf nodigt ons uit. Kom maar bij mij. Je bent meer dan welkom. Hou je hand maar op en ik geef jou wat ik heb. Mijn liefde voor jou, mijn genade. Meer dan je kunt beseffen ben je door mij geliefd. Ik stierf voor jou. Ik nam jouw lijden, jouw zonde op mij. Ik overwon de dood. Ik geef jou het leven. Pak het maar aan. Proef het maar, geloof het maar. Het is voor jou. Net als het brood en de wijn die je aanpakt en proeft. Eet en drink. Geloof maar dat ik mezelf voor jou heb gegeven. In het avondmaal verzekert Jezus ons dat hij ons redt. Wat hij deed, deed hij ook voor u, voor jou. Wie hij is, dat deelt hij ook met u, met jou. En zo verbindt zich Jezus met jou. Hij verbindt ons ook aan elkaar. Door Jezus zijn we Gods kinderen geworden. God is onze Vader en dat maakt ons broers en zussen. Het avondmaal laat dat zien. Want je gaat niet in je eentje aan het avondmaal. Je mag aansluiten in de rij. Waarin we allemaal onze lege hand ophouden. En die lege hand allemaal laten vullen door wat God ons geeft. Zijn liefde, zijn vergeving, zijn redding, zijn kracht. Hij brengt ons bij elkaar, verbindt ons aan elkaar. Om er ook voor elkaar te zijn. Laten we bidden of God ons dat ook wil geven als we het avondmaal vieren. Heer onze God, dank u wel dat u ons het avondmaal geeft. En dat we daarin mogen zien, proeven, vastpakken en als toehalen wat Jezus voor ons heeft gedaan. En ons voor ons wil zijn en wat hij ons wil geven. Dank u wel voor uw grote liefde voor ons die u laat zien in Jezus. Uw Zoon en onze Redder. En we bidden u, geef ons een oprecht geloof als we eten van uw brood en drinken van uw wijn. Geef ons uw Heilige Geest, zodat wat we vieren, dat het ook echt binnen mag komen. We prijzen u om wie u bent. Nu aan deze tafel de redding van ons leven mogen vieren. En we danken u voor de grote dag waar we naartoe leven. De dag dat Jezus terugkomt. En we bij u aan tafel mogen zitten en feest mogen vieren. Een feest dat nooit ophoudt. Heer, daarna zijn we onderweg. En wilt u ook door het avondmaal ons geloof, ons vertrouwen in u versterken. Ook al leven we nu nog in de woestijn. Heer, dank u wel dat u ons ook aan elkaar geeft als gemeente. Geef ons liefde voor elkaar. Heer, dat vragen we u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Ik wil jullie vragen om de tafel klaar te maken. Dit brood en deze wijn verwijzen naar het lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Laten we daarom onze harten richten op Jezus, die koning is in de hemel, tegelijkertijd gastheer aan deze tafel. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. En de beker met wijn waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem dit brood, drink uit deze beker, eet en drink, gedenk en geloof dat onze Heer Jezus Christus zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft. Om al onze zonden volkomen te verzoenen. Laten we God dank zeggen door een lied te zingen. Ere zij aan God de Vader. Ja, dat is nu het moment om de kinderen uit de crèche en de bijbelklasse weer bij je te halen. En dan zullen we straks als laatste lied in deze dienst zingen, een lied van Selah, U bent aanwezig. Ja, kom er maar bij, want jullie hebben iets heel moois gemaakt, zie ik. Jullie hebben het gehad over liefde. En wat hoort er bij liefde? Een hartje, hè? Ja. Nou, laat maar zien wat jullie hebben gemaakt. Nou, het was fijn dat jullie dat even wilden laten zien aan ons. Hoop ik jullie goed, goede tijd gehad hebben in de bijbelklas. En nou, mag jullie op je plek gaan zitten. En dan gaan we samen de dienst afsluiten met het lied dat ik net noemde, U bent aanwezig, lied van Selah. En laten we daar maar bij gaan staan.
Oh,
het in ons hart mogen naar huis gaan. En God geeft ons zijn zegen mee. Ontvang je geloof. En ga dan heen in vrede. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede.